Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 62 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Ik noemde u Psalm 62, vers 1 en vers 4. Gisteravond keek ik de liturgie na en toen zag ik dat ik een psalm te weinig had. Maar dat is 77 vers 6 naar de wet des Heren. Dan kan de organist er vast doorkijken. We zingen na de wet psalm 77 vers 6. Toen sprak en spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Maar gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. Tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. 77 vers 6 dus. Namens de kerkenraad hebben we voor u de volgende afkondigingen. In tegenstelling tot wat in de kerkbode is vermeld, op vanmiddag dominee S.J. Verheij uit Sliedrecht voor te gaan in plaats van dominee Ten Hove. Derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het bouwfonds. Straks zijn de eerste collecten voor in de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor het onderhoudsfonds. Ik wil ook voorbeden doen. We bidden voor Jan Bos. En we dragen Jan en zijn vrouw Ali en zijn kinderen op voor de troon van Gods genade. We bidden voor Riekel de Boer, Jol 1. Jan Bos woont op Pyramideweg 44, want er zullen er meer zijn. Riekel de Boer, Jol 1, die tijdens zijn vakantie in Duitsland met godderoos en hoge koorts in het ziekenhuis is opgenomen. We bidden voor de gemeenteleden die op vakantie zijn, dat ze weer veilig thuis mogen komen. Voor de zending, evangelisatie, de vervolgde kerk, vrede in gebieden waar oorlog is en de vrede voor Jeruzalem. Laten we bidden en danken. Grote God, Vader, in Jezus Christus, zo komen wij in dit gebed, Heren. De manier waarop wij met u kunnen en mogen praten, waarin u dat ook wilt, Heren, komen wij voor uw aangezicht. Heren, en als we dan voor uw aangezicht komen, dan staan wij op heilige grond. Want u bent een heilige God en wij zijn onheilige mensen. Heren, ook al beseffen we dat niet, ook al beseffen we dat ten diepste, het is een feit dat wij zonder het bloed van Jezus Christus niet het heilige der heiligen mogen binnengaan om voor uw troon te verschijnen. Heren, als er nog mensen zijn hier in de kerk, of zij die meeluisteren of kijken, die u nog niet kennen, heren, dan hebben ze te vrezen voor hun leven, want we weten niet wanneer dat leven zal stoppen, heren. We bidden voor Jan Bos en iedereen die om hem heen staat. Soms weet je wanneer een leven eindigt of ongeveer eindigt, maar het kan ook gewoon morgen zijn. Doktoren geven soms ook data, of in ieder geval maanden en jaren. Maar Heren, u bepaalt. U bepaalt de dag die we krijgen. En niemand anders. En u kunt wonderen doen in het leven van mensen, Heren. We zeggen dan altijd maar naar de mens gesproken. Maar laten we dat goed beseffen, dat het naar de mens gesproken is en niet naar u gesproken. Maar daarin zijn we kleine mensjes, Heren, die niet zoveel weten. En u bent die grote God die onze Vader wilt zijn. Heren, dat is zo bijzonder. Als we dat beseffen, dat wij u mogen kennen, Heren, die zo heilig bent. En dat we begrijpen, Heren, wat er op aarde soms gebeurt aan leed en aan verdriet en aan gemis. We lazen ook van Riekel de Boer. En dan lig je zomaar in het ziekenhuis, dan ga je op vakantie en dan ga je toch niet op vakantie met de gedachte dat je in een ziekenhuis terechtkomt. De mens wikt en God beschikt. En waarom u dingen zo beschikt, Heren, dat gaat ons verstand erboven. Maar alles wat u doet is goed, Heren. En leer ons dat ook beamen. Heren, we bidden voor deze wereld die in brand staat. Aan alle kanten worden uw geboden overtreden, ook door uw christenen, Heren, de zogenaamde christenen of de echte christenen, de nep-christenen, allen, Heren, overtreden uw geboden. Wij niet minder dan de mensen buiten de kerk. Maar we mogen pleiten op het bloed van Jezus Christus. Dat is bijzonder, Heren. En dat we hier zo met elkaar zijn samengekomen in dat besef ook. Dat we zonder u nog geen adem hebben. Dat u alle adem in, onze adem in uw hand hebt. Heren, We staan er nooit zo bij stil. We hollen maar door. En als je jong bent, dan denk je dat je nog jaren hebt. En je beseft niet dat het leven een damp is. De dood wenkt ieder uur. En de dood kent ook geen leeftijd. Soms neemt de Heer op een of andere manier, grijpt hij in het leven. We zien dat ook bij Job. Vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. We zien dat ook bij de Heer Jezus. Geen zonde in hem gevonden. Maar hij werd gekruisigd in plaats van ons en wij. Heere, doe ons dat beseffen, ook in verbondenheid met uw volk Israël, Heere. Want het is niet alleen de Joden die bij dat kruis hebben gestaan, maar ik heb in mijn hart daar ook gestaan en geroepen, weg met hem. Ik wil baas zijn over mijn eigen hart, elke dag weer. Dat zie je ook bij de kinderen al. Ikke, ikke. Alles is ikke. Heere, dat zien ze misschien wel bij ons. Volwassenen. Schrapen en graaien. Wie heeft het grootste huis, de mooiste auto? Heren, zijn we niet bezig met die aardse schatten in plaats van meer naar boven te kijken? En dat geldt ook voor uw dienaren, heren, niet minder dan anderen. Maar als u in ons hart gaat werken met de kracht van uw Heilige Geest, heren, dan gaan dingen veranderen, niet als wij het veranderen. Niet als wij dingen doen of laten vanuit het vlees, Heer, dat is allemaal mooi. En we kleden ons mooi en dat is ook goed. Sommige mensen hebben niet geen mooie kleding, dat is ook goed. Heer, als ons hart maar is meegegaan naar deze plaats waar u bent. Dat zo uw woord ook mag opengaan, Heer, ook daar waar uw kerk vervolgd wordt. En waar mensen geen microfoons hebben om hard te praten, want dan horen ze dat buiten. En dan overleef je het niet. Heere, geef dat we in het gebed ook hen gedenken die het zwaar hebben, die door diepe dalen heen gaan, geestelijk, psychisch, lichamelijk. Mensen die moeten zorgen voor andere mensen, ouderen. Mensen die niet zoveel soms kunnen als wij, omdat ze een chromosoom te weinig hadden. Zomaar, Heer, in het leven moet je voor iemand zorgen, je leven lang. Help ons dan, Heer, christenen te zijn die naar de ander omzien. En help, Heer, door de kracht van uw geest dat woord te verkondigen. Dat bidden we u, Heer. Niet omdat we dat verdienen. Maar uit genade om Christus wil. Amen. We willen de Bijbel openen bij Job. Job 1, vers 1 tot en met 12. Ik heb een serie over Job gemaakt, een serie Bijbelstudies voor mezelf. Dominees moeten soms ook weer voor zichzelf dingen doen. En toen heb ik 5 preken gemaakt uit Job 1 en dit is dan de eerste. Dus als u mij weer ooit vraagt, dan krijgt u de tweede. Als u de eerste al een keer gehoord hebt, is dat ook niet erg. Laten we het eerst met elkaar lezen. Jobs lijden en zijn geduld. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezend en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochteren geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemelen en 500 jukken ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden enen en nodigden hun drie zusteren om met hen te eten en te drinken. En het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job enen zond en hen heiligde en des morgens vroeg opstond en brandofferen offerde naar hun aller getal. Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Gezegend is eigenlijk vaarwel gezegd. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot een Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer en zeide van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot een Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knechtje op? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan den Heer en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in de landen. Maar toch, strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Daar heb je weer datzelfde woord, vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot een Satan, zie, al wat hij heeft zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heren. Tot zover deze woorden uit het Bijbelboek Job. We willen die woorden ook gaan overdenken, althans de eerste vijf versen in drie punten straks. Maar voordat wij dat doen, willen we eerst nog met elkaar zingen uit het gebed des Heren. Gezang 5 zal dat waarschijnlijk zijn. Gebed des Heren, vers 3 en vers 10. Dus achterin gezang 5, vers 3 en 10. Geliefde gemeente in Jezus Christus. Al uw, jouw en mijn pijn komen samen in Job. Soms zijn er van de situaties in het leven, maak je als ouderling vaak mee, waarin ieder woord wat je spreekt zowel te weinig is als ook te veel. En dan blijft er vaak slechts een woordeloos schreeuwen over. Die schreeuw vanuit het allerdiepste bestaan van ons mens. Dat onbegrip van die levenssituatie waarin je bent terechtgekomen. En misschien is het dan wel het beste om die pijn te begrijpen vanuit dit Bijbelboek Job. Jeremia zegt in 4 vers 19 iets van het intense lijden. Mijn binnenste, ik krimp ineen. Wanden van mijn hart is onrustig in mij. Ik kan niet zwijgen. Want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschrei. Er is altijd in het leven van een mens weer die laatste onbeantwoorde vraag. De vraag naar lijden, schuld en dood. En die komt tot uitdrukking in dat kleine Nederlandse woordje waarom. En dan vooral in zijn waarom. Mijn God, waarom hebt u nou juist mij verlaten en niet hier de mensen in de ark? Dat is eigenlijk de vraag van de Heer Jezus. Maar God liet op die vraag van zijn Zoon niets horen. Hoewel er in de Zoon geen schuld is en wordt gevonden, bleef die waarom-vraag van Christus onbeantwoord, voorlopig. Ik las ergens dat tot het geheim van die ziel die met God aan het worstelen is, om wat dan ook, daar bestaat geen toegang van buitenaf. Dat kan een ander mens nooit begrijpen als je het niet zelf hebt gehad of is overkomen. Maar dat er geen toegang is van buitenaf, dat betekent nog niet dat je van binnenuit geen antwoord krijgt. Dat Jezus Christus van binnenuit ook geen antwoord heeft gekregen. Hij kreeg wel antwoord uiteindelijk, misschien dan niet op het kruis, van buitenaf zeg maar. Wij krijgen ook niet altijd een antwoord in ons kruis dragen. Maar God antwoordt en zijn antwoord op zijn geliefde Zoon, dat werd wel beantwoord, al liet dat antwoord 3 helse dagen op zich wachten. Maar Christus kreeg antwoord. Zie dan mijn geliefde medereiziger naar de eeuwigheid. Zie dan toch Gods antwoord op al uw lijden, op uw pijn, op uw verdriet, maar ook op uw schuld en op de dood in dat lege graf. We hebben een opgestane Heere, Jezus Christus. En dan mag je zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Ook het Jobslijden, ook het boek, het hele Jobslijden, ook Israëls lijden, waar we ook iedere week weer voor bidden. Ook Christus' eigen lijden. In die woorden, het is volbracht. Daar eindigde dat lijden. Op die grote dag zal ook ons lijden voorbij zijn als we zijn kinderen mogen zijn. Dat is een intro gemeente, maar wat heeft Job daaraan? Al die mooie woorden die ik net sprak. Wat hebt u eraan midden in uw lijden? Job die zit voorlopig in de diepe afgrond. Met de volstrekte God die afwezig is. helemaal alleen. Hij zit niet in de afgrond met een rechtvaardige, liefdevolle God en Vader in Jezus Christus, die hij in zuiverheid zijn leven gediend had. Dat zegt Job niet alleen. God zegt ook dat hij vroom, oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad is. Die Job. Daar begrijpt hij niks van. Daar zit Job. Hij zat in de afgrond met een volslagen, donkere, verschrikkelijke, afwezige, onbegrijpelijke God. En als einde van die predikanten, ja, ze moeten maar niet op de kansen gaan staan, die het wel begrijpen. Al het lijden van Job. En hun antwoord is dan, Job heeft nooit bestaan. Ja, die zijn er echt, gemeente. Job heeft nooit bestaan, alsof dat een bevredigend antwoord is op al dat hartverscheurende, onbegrijpelijke lijden op deze aarde, in dat jammerdal. Op al dat lijden van die vervolgde christenen om Christus wil. Is dat dan het antwoord? Job heeft nooit bestaan. Sommigen schrijven er boeken over en zeggen, nee, dat lijden van Job, dat is eigenlijk het beeld, niet meer dan dat, van het lijden van Israël. Ik zie dat boekje zo voor me, ik zal maar geen namen noemen. Maar er is dat lijden van Job, is eigenlijk het lijden van Israël. Het vervelende is dan wel dat Job ondanks alles nooit afviel van zijn grote God, terwijl Israël dat vele malen deed. Denkt u maar aan de richterentijd. Dus ik zou dat niet zo zeggen, wil ik maar zeggen. Verder is het waarschijnlijk zo dat Job niet eens een Jood is, maar een proseliet. Dat is iemand die God heeft liefgekregen, maar geen Jood. En dan kan het lijden van Job ook niet vergeleken worden met Israël. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Dat is dan een beetje een niet zo slimme vergelijking. En dan meteen de volgende vraag. Als Job dan geen Jood is, hoe komt hij dan in het Oude Testament terecht? Nou, daar ga ik me vanmorgen niet mee bezighouden, maar daar mag u over nadenken. Laten we eens kijken, gemeente, naar de indeling. Ik doe dat heel kort, een heel klein stukje over de indeling. En dan zien we in de versen 1 tot en met 5, Job als een rijk man. U hebt het meegelezen, enorm veel rijkdom. Meer dan menig een in het oosten, lijkt een beetje op Abraham. Komen we zo nog op terug. In de versen 6 tot en met 19 is Job een beproefd man. Nou, dat hoef ik u niet uit te leggen hoe die beproefd is. En, dat is wel wonderlijk, in de versen 20 tot 22 is Job een standvastig man. Leest u maar die versen rustig door, hoe standvastig hij uiteindelijk is. Vandaag wil ik iets zeggen over de eerste 5 versen. Het eerste vers gaat over zijn persoon. 2 tot 4 over zijn rijkdom. En vers 5 over zijn levensheiliging. Persoon, rijkdom, levensheiliging, dat vindt u terug in de eerste 5 versen. Job was vroom, oprecht, godvrezend en zich afkerend van het kwaad. Weet u, als ik dat iedere keer lees, hè, tussendoor, ik ben even wat aan het denken, dan denk ik, wie van ons, welke dominee in Nederland of waar dan ook, durft te zeggen dat hij vroom, oprecht, godvrezend en zich afkerend van het kwaad is? Welke ouderling, diaken, maakt niet uit. Wie? Wie steekt zijn vinger vanmorgen even op? Van wie zou God zeggen dat hij vroom, oprecht, godvrezend en zich afkeert van het kwaad? Ziet u hoe bijzonder deze persoon is geweest? Daar moet iets mee aan de hand zijn. Daar komen we straks op terug. Ik zal u straks vertellen wat ik ervan denk, wat Job is en waar het boek over gaat. Als u dit even meeneemt in uw gedachten, dan zult u straks ook snappen waarom ik dingen zeg. Wie is deze Job? Nou, Job leefde ergens na Abraham en voor Mozes. Ik heb deze preek eerder gehouden, dus men zei eens een keer in een consistorie: dominee, ik heb gelezen dat Job in de ballingschap leefde. Toen zei ik, dan hebt u niet goed naar mijn preek geluisterd. Want ik weet niet of de ballingschap nu na Mozes of voor Mozes komt. Voor, hè, dat snapt u wel, hè, dat dat dan niet kan. Hoe weet ik dat, dat het voor Mozes is? Omdat er staat dat Job offerde in zijn eigen land. Dat is een heel belangrijk gegeven. Dat was na de wet van Mozes, of vanaf de wet van Mozes, verboden voor Joden en voor proselieten. Dus het kan nooit na Mozes zijn. Proselieten zijn heidenen die zich aansloten bij het Jodendom, dat weet u wel. En onder de wet van Mozes moest je offeren of in de tabernakel of in de tempel, op geen enkele andere plaats. Dus als Job offert in zijn eigen land, dus, zit hij voor Mozes. Dat is heel simpel. Wat ook belangrijk is, nergens in het boek Job wordt iets gezegd over Gods ingrijpen in Israël. Niets over het uittrekken uit Egypte, een heel belangrijk gegeven. Niets over de woestijnreis. Alles bij elkaar kwam ik daarom tot de conclusie, na bijbelstudies, dat Job vlak na Abraham heeft geleefd. Of in de tijd, of vlak erna. Sommigen denken dat hij zelfs afstamt van Nahor. Dat is de broer van Abraham. Dat hij daar een afstammeling van is. Ik lees namelijk in Genesis 22 vers 21 over Uz. Uz kwam dat ook niet voor ergens daar in vers 1. Als de eerstgeborene van Nahor. En zoals we weten is Uz dus de naam van het land waar Job woonde. Kan het zo zijn dat die hele rijke man dat land naar zichzelf heeft genoemd? Zou heel goed kunnen. Dus hij zit in ieder geval in de buurt van Abraham. Of stamt Job af van het geslacht van Esau? Ik zal u straks niet langer vermoeien, maar dit wilde ik u toch even noemen. Is hij dan degene die door Mozes Jobab wordt genoemd? Jobab vindt u terug in Genesis 36 vers 34. Want, ik zei vroeger ook altijd Jobab, maar eigenlijk is het Job Aaf in het Hebreeuws. Vadertje Job. Dus het kan goed zijn dat dat die Job is, zoon van Esau. Het laatste woord is er niet over gesproken, maar dan heeft u een beetje een indruk waar u Job zou moeten plaatsen. Dat wilde ik u toch meegeven. Het is in ieder geval 100% zeker dat hij geleefd heeft, in tegenstelling tot sommigen die anders zeggen. En in de tijd van Abraham, dat hij geleefd heeft, dat wil ik u nog even vertellen aan de hand van drie schriftplaatsen. Ik lees in, oh, laat maar twee doen, Ezechiël 14 vers 14. Al zouden te midden van deze drie mannen zijn, Noach, Daniel en Job, zegt Ezechiël, dan zouden zij alleen door hun eigen gerechtigheid hun eigen leven kunnen redden, spreekt de Heere, Heere. In vers 20 vindt u dat ook weer. Maar ook in het Nieuwe Testament zegt de halfbroer van de Heer Jezus, Jacobus, in hoofdstuk 5 vers 11, zie wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien dat de Heere vol ontferming en barmhartig is. Nou, volgens mij heeft Job wel bestaan, anders hebben ze een andere Bijbel. En ook zijn lijden. Dat wilde ik u vanmorgen als les meegeven, voor zover dat mogelijk is. Toen ik het Bijbelboek Job las, toen had ik drie vragen die bij me boven kwamen. Als je het hele boekje opleest, dan komen er wat vragen bij je boven. Eigenlijk honderden vragen, maar drie heb ik eruit gehaald. Waarom deze drie? Omdat die ook belangrijk zijn in ons leven van elke dag. De eerste vraag is, wat is de zin van mijn leven als ik zo moet lijden? Nou, ik denk wel dat u die vraag snapt. Die hoef ik aan hier niet uit te leggen. De tweede vraag, wat heb ik dan gedaan dat mij dit overkomt? Hebt u dat ook wel eens tegen de Heere gezegd? Oké, maar dat mij dit overkomt. En de derde vraag, waarom geeft God geen antwoord op mijn lijdensvragen? Zoals Job dat meemaakte dus. Dus drie dingen. Wat is de zin van mijn leven? Waarom overkomt mij dat? En waarom geeft God geen antwoord? In het boek Job. Wat is de zin van mijn leven als ik zo moet lijden? Job zegt iets over die zin van het leven. In hoofdstuk 1, vers 21. U krijgt ook wat teksten, maar ja, dan moet u het later nog maar een keer terugluisteren. In Job 1, vers 21 zegt Job over de zin van het leven. Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dus de zin van het leven, zegt Job, is God loven. Niks moeilijks aan. Als u dat meeneemt in de preek, dat zou schitterend zijn. Oké, Job, dat zijn hele mooie woorden. Vrome woorden, oprecht, God vreest en misschien wel wijkend van het kwaad. Maar ondanks die woorden die hij daar uitspreekt, heeft het lijden laat toch diepe sporen in hem achter. Gaat niet zomaar aan hem voorbij. Want ik lees van diezelfde Job, die net zegt, de Heere zij geloofd in alles wat mij overkomt. In hoofdstuk 3, vers 1, of vers 11 en 20 lees ik u ook iets van diezelfde Job. Een paar hoofdstukjes verder. Van die man die zei, naakt ben ik geboren uit de schoot en terugkeren en hij zei geloofd. Daar zegt Job in 3 vers 11 en 20, waarom ben ik niet van de baarmoeder afgestorven? En heb ik niet de geest gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Waarom geeft God aan de ellendige het levenslicht? Dat is diezelfde Job. En dan komt Job naar de zin van zijn leven, die wat dubbel is zoals u nu gemerkt hebt. Aan de ene kant de Heere zij geloofd, aan de andere kant zegt hij, waarom ben ik überhaupt geboren? Dus dat kom je er nog eigenlijk niet zo heel goed uit. Dan gaat Job in gesprek met zijn vrienden. Als zijn vrienden met hem, dan komt die tweede vraag naar boven. Wat heb ik dan gedaan dat mij dit overkomt? Ja, ieder huis heeft zijn kruis. Ja, dat is een mooie dooddoener. Als jij met een huis vol rotzooi zit. Ja, dan roepen ze, ieder huis heeft zijn kruis. Wat heb ik dan gedaan dat mij dit overkomt? En dan lees ik ook bij Job hoor. Het is niet alleen wat ik zeg, maar ook Job zegt het in 7 vers 20. Hij zegt, heb ik gezondigd? Wat moet ik voor u doen? Bewaker van de mens, u ziet toch wie ik ben? U hebt het zelf ook gezegd, oprecht en vroom, godvrezend van het kwaad. Waarom ben ik dan het doelwit voor u geworden? Waarom doorboren uw pijlen dan mijn hart? Dat het voor mij onmogelijk is geworden om u nog langer te dienen. Dat is de... Het antwoord van Job op de vraag, waarom overkomt mij het? Waarom doorboren uw pijlen mijn hart? Heren, als ik accepteer dat u als een rechtvaardige God mij onrechtvaardig, vroom oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad, als u mij onrechtvaardig behandelt en straft, wat de Heere Jezus trouwens ook overkwam, dat we dat even in gedachten nemen, dat u soms onrechtvaardig handelt, onrechtvaardig bent, alleen maar, zoals het eruit ziet, hè, om een mens te testen, voor een duvel. Heren, dan verbrijzelt mijn hele godsbeeld en valt als een glas in duizend stukken op de grond. Ik herinner me nog dat ik deze woorden zei en toen schoot er ineens bij mij naar binnen en ik herhaal het hier. Kan God onrechtvaardig zijn? Dat is een vraag ook aan u. Aan u allen. Kan God onrechtvaardig zijn? Mag u even over nadenken. En met elkaar over praten. Geliefde gemeente. Wat ik dan eigenlijk zeg. Bij die woorden. Als ik de Heere niet begrijp. In zijn doen en laten. Dan kan ik hem ook niet langer accepteren in mijn leven. En dan antwoordt Jesaja 55 vers 9. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Klein mensje, hoe zou je mij dat begrijpen? Wat heb ik dan, Heer, als mens gedaan dat mij dit overkomt? Dat is een duivelse list in het hart van die dienstknecht Job. Job ging geloven dat door zijn schuld, dat die schuld van hem, welke schuld dan ook, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad, de oorzaak was van het lijden. En die vrienden gaan dat later ook zeggen. Maar dat is niet zo erg, ja dat is wel erg, maar Job denkt dat die schuld niet meer vergeven kan worden, dat die schuld te groot was. En die duivel zegt, jouw schuld is veel te groot om vergeven te worden. En dat spreekt Job ook uit. In 7 vers 21, waarom vergeeft u mijn overtreding niet? En doet u mijn ongerechtigheid niet weg, heren? Zie, Job die twijfelt aan God en aan zijn goedheid. Als ik dan toch schuldig word verklaard, zegt Job, ook al doe ik het goede, in Job 9 vers 29, waarom zou ik me er nog langer afmatten, waarom zou ik me nog langer inspannen? Zullen we die vraag ook eens aan de Heere Jezus stellen? Stelt u hem maar aan de Heere Jezus vanmorgen. Waarom heeft hij zich nog langer afgemat voor ons? Met die eerbied gesproken, als ik Jezus was, was ik gevlucht hoor. Psalm 37 vers 3, daar zegt David, vertrouw op de Heere en doe het goede. Prachtige woorden. Maar heren, als ik het goede doe en u beloont dat met het kwade, zoals hier in het boek Job dus gebeurt, met ondraaglijk lijden in mijn leven, waarom moet ik dan nog het goede doen zoals David het zegt? En dan antwoordt Paulus ons. Ik hoop dat u het antwoord van Paulus in uw hart zult griffen vanmorgen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 19. Dat zijn de woorden die ik toen vond toen ik dat antwoord ook bij mezelf, want die vraag ook bij mezelf had. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, 19. Als wij alleen, nadruk alleen, voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. We zullen opstaan en met hem meegaan straks als Jezus terugkomt. Daarvoor leven wij, voor onze naaste leven wij, niet voor onszelf. We leven voor die naaste en om hem straks groot te maken en hier op aarde dat al te oefenen. Dat is waarom we hier zijn. Niet voor die mooie stenen. Ik reed gisteren met mijn zoon over de dijk in Genemuiden. We wonen in Genemuiden, inmiddels een jaar. En dan kijken we altijd naar links als we over die dijk in fietsen. En dan zie je die grote woningen nog groter en nog groter en nog groter. En dan zeg ik met mijn zoon, mooi hè. Ik zeg, zeg maar stenen jongen. Ik woon liever op Nijstad 14, daar vlak bij de kerk waar ik iedere keer de kerk zie en hoor. Dat is niet vroom, daar woon ik liever. En ik gun die mensen een hele mooie woning. Ik zeg maar jongen, als God corona geeft zoals hij dat ooit gedaan heeft, dan zullen er heel wat van die mooie huizen, zullen de mensen eruit gegaan zijn met hun zaken. Gun je niemand, dat zeg ik niet. maar het zijn maar stenen. Als je niets voor je naaste doet terwijl je in zulke stenen woont, is het niks waard. Poepenstront noem ik het. Sorry dat ik het zeg. Paulus, niet alleen voor dit leven, dan zijn we beklagenswaardig. Dan komt die derde vraag. Die is ook belangrijk, hè? Dus de zin van het leven hebben we gehad. Waarom overkomt mij dat? Dat zult u allemaal wel eens gezegd hebben als u wat hebt meegemaakt. En dan die derde. Waarom geeft God geen antwoord op mijn lijdensvragen? Waarom geeft God geen antwoord op Job zijn vragen? Waarom stuurt hij drie van die vrienden? Waarom zwijgt God in mijn diepste lijden als ik hem aanroep? En Job zegt dat ook verwijtend in hoofdstuk 21 vers 7. Waarom leven de goddelozen? Dat is een rare vraag, hè? Zou u dat zeggen? Waarom leven de goddelozen? Waarom worden zij oud? Ik weet niet of u een bestje of een berb hebt die oud is geworden en niet geloofde. Dan zegt u toch niet, waarom word je nou oud? Job zei dat, zo ver was die heen, hè? Waarom worden zij oud? En wordt hun vermogen zelfs groot, ziet u de jaloezie van die vrome Godvrezende oprechte en afkerende van het kwaad? En God geeft daar ook geen antwoord op, hè? Gelukkig niet, zou ik zeggen. God geeft op zulke vragen geen antwoord. Waarom die naaste het beter heeft. Ja, zegt Job, is dan hun schuld, heren, is dan hun zonde niet vele malen groter dan mijn schuld en mijn zonde? Maar Job krijgt dus geen antwoord. Ja, u zegt, hij kreeg toch antwoord van die drie vrienden? Ja, die helpen ook niet echt, die drie vrienden, of wel? Of spreekt God wel? Dit is de grote vraag. Spreekt God wel door die vrienden, maar hoort Job het niet? Spreekt God wel tot u als u ziek bent of ongeneeslijk ziek of hoe u ook ziek bent of wat u is ook overkomen. Er is hier best wat gebeurd op Urk. Spreekt God dan wel, maar hoort u het gewoon niet? En stond het antwoord u ook niet aan? God spreekt namelijk wel, gemeente. Dus een verrassend iets. Toen ik Job las, toen kwam ik achter Gods antwoord. Bijzonder, u moet dat straks maar meenemen. God spreekt door Elihu. U moet die naam nooit meer vergeten. Dat zijn een van die drie vrienden, heet Elihu. En God spreekt door Elihu op liefdevolle, strenge toon allereerst in Job 32. En die Elihu die wijst Job op de grootheid van God. En als u hoofdstuk 38 leest, dan ziet u ook dat God zegt, heb jij nou die wereld geschapen met alles wat erin is, Job? Moet u maar eens thuis gaan lezen, hoofdstuk 38. Maar Elihu die wijst dus op die grootheid in hoofdstuk 32. En weet u wat zo bijzonder is? Kan een van u Hebreeuws toevallig, als u dat wel zou kunnen, dan weet u dat. Elihu betekent, God is Hij. Dus Job krijgt antwoord van Elihu, van God is Hij. Elihu geeft antwoord op de vraag waarom God niet lijkt te antwoorden. Ik lees u hoe Elihu dat tegen Job zegt in hoofdstuk 33 vers 13 en 14. Waarom zegt hij tegen Job, zegt Elihu, God is Hij. Waarom heb je hem ter verantwoording geroepen? Hij legt immers van geen van zijn daden verantwoording af. Want God spreekt, en dit is belangrijk, één of twee keer, maar men geeft er geen acht op. En toen dacht ik, waar spreekt God dan één of twee keer? Dan snapt u dat ik dat ging denken. En toen ging ik terugkijken. En als we zorgvuldig lezen, dan zien we dat de Heere Job zelfs al in de allereerste toespraak van Elifas, een van die drie vrienden, antwoord geeft op zijn lijden. Maar Job sloeg er geen acht op. Ik lees u Elifas, hoofdstuk 4, Job 4, vers 14 en 15. Misschien zoekt u het ook al op. Ik lees het dan vaak in de herzien, omdat ik het zo ook overdacht heb. Daar zegt Elifas, angst en huiver kwamen over mij. En ze joegen de veelheid van mijn beenderen angst aan. Ziet u wat voor situatie dit is? Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Wat denkt u wat voor geest dat nou was? De Heilige Geest? Hij deed het haar van mijn lichaam te bergen rijzen. Angst en huiver. Elifas zegt, er was een beeldje op. Daar had ik zo'n angst en huiver dat de haren omhoog gingen staan. Zo'n angst overkwam mij. Daar had Job op moeten letten. Dan had Job geweten, als hij naar dat antwoord had geluisterd, dat die duivel hem beproefde en dat God hem, of ik moet het anders zeggen, dat God hem beproefde en de duivel hem verzocht. Die geest die het haar van het lichaam te bergen deed reizen. Dwars door het vuur, zegt dat lied, maakt u mij rein en puur. Job had naar het antwoord van God moeten luisteren. En zo'n antwoord krijgen wij ook gemeend in ons leven. Maar dan moeten we wel luisteren. Ook naar de mensen die om ons heen zijn. God wil die mensen soms gebruiken om dat antwoord te geven. God spreekt, God bevrijdt, God beproeft. Zijn manier van spreken staat ons niet altijd aan. Ook in hoofdstuk 33, belangrijk hoofdstuk, antwoordt diezelfde Elihu, God is hij, dat God wel weet wat hij doet. Vooral in het leven van de beproevingen en aanvechtingen. Geliefde gemeente, ik hoop dat u het nog een beetje kunt volgen. En u die thuis ook meeluistert. De Heere beproeft een mens altijd met een reden en met een doel. In Job 33 vers 17 staat de reden. Om de mens van het verkeerde daad af te brengen. Dat is de reden. Hij wil u van de verkeerde daad afbrengen. En het doel is, vers 18 van 33, om de mens, hij behoudt de ziel af van het verderf. Dus de reden is om u van de verkeerde daad af te brengen, het gaat nog verder. En het doel is, hij houdt de ziel af van het verderf. Hij wil niet dat u verloren gaat. En de Heere antwoordt, door de mond van die middelaar Elihu, God is hij. Ja, God is hij die als middelaar tussen die drie vrienden ons en God in staat. De naam van de Heere zij geloofd, zou ik willen zeggen vanmorgen. Dat hij daar tussenin staat, die middelaar Gods en der mensen. Geloofden, gelovigen onder ons, kinderen Gods. Ik hoop dat u hem allen mag kennen. Gods antwoord aan u en mij vanmorgen ligt in Elihu. God is hij. Elihu, het beeld van Christus. Elihu is de middelaar tussen God en mens. Zo vertroost ik mij. Ik lees u een vertroostend woord voor uit hetzelfde Job, hoofdstuk 33, vers 28 en 30. En daar leest u het. Maar God heeft mijn ziel verlost, zodat zij niet in het graf kwam en mijn leven nu in het licht ziet. Dat is Christus. Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man of vrouw om zijn of haar ziel terug te brengen uit het graf, uit die duisternis, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven, dat is Christus. Dat is Gods doel geweest, ook met Jobs leven. En we worden vanmorgen opgeroepen om die God te vertrouwen met heel ons hart. En Jobs vrienden, die zitten vast in een patroon van oorzaak. Als je dit overkomt, dan dat, oorzaak, gevolg. Maar wij weten wel beter, want wij hebben de hoofdstukken 1 en 2 van Job, die kennen wij. We weten de achtergrond. Dat weten Job en zijn vrienden niet. Die hebben dat geestelijke inzicht ook niet. Wij begrijpen dat we die God niet kunnen doorgronden en nooit kunnen begrijpen en nooit op waarde kunnen schatten. Nooit. Job en zijn vrienden missen dat, wat wij wel weten. Geliefden, ik ga langzaam wat afsluiten en naar het hoogtepunt zou ik haast willen zeggen. Ik denk dat het Bijbelboek Job ten diepste niet gaat over het lijden van Job. Dan zegt u, ja, u wees het net af bij al die mensen. Job heeft geleden, absoluut. Het gaat niet over Jobs lijden. Het gaat ook niet over u, jou en mijn lijden. Laten we die vraag maar gerust laten vallen, die waarom-vraag, want de waarom-vraag is in Christus beantwoord. Het gaat over zijn lijden voor u, jou en mij. Het Bijbelboek van Job vertelt ons over Christus lijden. Niets anders. U weet het wel, hè? Vroom, oprecht, godvrezend, afkerend van het kwaad. Dat is Christus toch? Of wilt u een mens aanwijzen die dat kan? Alleen Christus wordt niet gespaard. Zoals Job wel gespaard wordt aan het eind ook. In het laatste hoofdstuk. Hij voor mij. Het Bijbelboek Job gaat dus over de vraag van Christus lijden. En het gaat ook over de vraag, wie is nu die Heere, die bijzondere, hoge, heilige God en Vader in Jezus Christus, in relatie tot u en mij, zeg maar. Hoe is die relatie? Daar gaat dit boek over. En het antwoord is, anders dan u en ik ooit hadden gedacht of verwacht, of ooit kunnen begrijpen of kunnen grijpen, dat kunnen we niet. En probeer dat ook maar niet. God is groter. Waarom zeg ik dat het gaat over Christus lijden? Omdat ik zag, en ik stel u die vragen ook, is Job nu de mens die zijn lijden verdraagt? Is Job degene die plaatsvervangend voor ons lijdt? Is Job nu het beeld van de mens die strijdt tegen de duivel? Hij weet niet eens dat het de duivel is, want hij heeft niet opgelet, weet u nog? Toen dat door Elifas werd gezegd. Is Job nu de mens die inzicht heeft in God zijn schepper? Nou, u moet hoofdstuk 38 maar eens lezen. Dan zegt God, je snapt er helemaal niks van, Job. Het antwoord is dus nee, vier keer nee. Nee, Job. Maar Job heeft wel een brandende liefde voor zijn God. Dat heeft God erin gelegd. En hij die iemand zo lief heeft, zoals Job dat heeft, daarom noemt God hem ook oprecht, godvrezende, wijkende van het kwaad en vroom. Dat zegt God vanwege die liefde die in het hart van Job zit voor die God. Ondanks alles. En dat kan Job door de kracht van de Heilige Geest. En dan is hij ook bereid om diep voor die God te gaan. Zelfs als zijn vrouw zegt, neem toch afscheid van die God, wat heb je eraan? Maar Job ziet verder. Vanwege die brandende liefde in zijn hart, dwars door het vuur, maakt u mij rein en puur. Dat zou Job's lied kunnen zijn. Ja, er zijn ook psalmen, dat weet ik wel. Maar deze kwam toevallig in mij op. Of die kwam in mij op toen ik de preek voorbereidde. Niemand heeft grotere liefde, het gaat om de liefde in dit boek. Niemand heeft grotere liefde voor zondaren dan Jezus Christus, die meerdere Job. Daarom gaat dit boek over Jezus Christus. En misschien is het wel zo, dat zeg ik nu even zomaar, dat al zijn kinderen aan het eind en zijn vermogen werd verdubbeld, misschien zijn dat wel de kinderen Gods die Christus ontvangt. Zeg maar zo wat. God de Vader had hij het meest vurig lief. En toch kreeg hij geen antwoord. En onderweg moest ik daar weer aan denken. Niet in Gethsemane, niet op Golgotha, niet op dat kruis van buitenaf, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kunt u zeggen, ja, Christus zei het ook, mag ik het ook zeggen? Oké, als u alles doet en zegt wat Christus zegt, dan mag u het ook doen. Maar na die woorden van Christus, waarom hebt u mij verlaten, volgt er een ijzige stilte. En na die woorden is er een 3 uur diepe duisternis. Dat zult u nooit kennen en ik ook niet. En na die woorden, tenzij u geen kind van God bent, dan krijgt u een eeuwige duisternis, oké. Na die woorden volgt er een hellevaart naar die duivel toe. De gevangenen in de gevangenis gevangen genomen bevrijdt hij. En na die woorden is er dat verlossende antwoord van morgen. Dat onbegrijpelijke antwoord. Opdat u, jij en ik nooit meer door God verlaten zullen worden. En ik hoop dat u die God zult prijzen in al uw verdriet. Maar ook in uw vreugde. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 22, vers 15 en vers 16. Psalm 22, vers 15 en vers 16. Laat ons bidden en danken. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Heren, wat een geweldige woorden dat we door dat licht Jezus Christus onze weg mogen gaan. En dat u ons leidt op die weg, soms een hele moeilijke weg en soms een redelijke weg. En soms zelfs een gemakkelijke weg. Maar we krijgen allemaal ons pak te dragen, Heren. Maar dragen we het ook in uw kracht en in vertrouwen opzien naar u. Heren, dit dorp kent ook zijn verdriet, veel verdriet. Maar het kent ook zijn geloof. Diepten en hoogten, Heren. En als we uw kinderen zijn, dan mogen we weten, na het zure komt het zoet. Is het niet hier op aarde, maar het zoet is vooral daarboven, waar u bent. Heren, zo gaan we samen op weg met uw volk Israël, met uw oogappel, diezelfde zondaren, die dingen doen die u niet goed vindt, zoals ieder mens dat doet. Het is niet om Israël, Heren, het is om uw heilige naam. Maar het is wel het volk van Abraham, Isaac en Jacob dat u hebt uitverkoren. Heren, bescherm hen dan met uw vleugelen. Want u bent hun God, ook hun God. En zo mogen we samen op weg gaan naar dat nieuwe Jeruzalem met zijn palenpoorten. Ja, Heren, wat zal dat geweldig zijn, een glazen zee. Hoe zou het zijn, Heren, om met Mozes of met Abraham of met Paulus daar in gesprek te gaan? Of met een geliefde die we hebben verloren, met kinderen die we hebben verloren. Zullen die daar ook opgroeien? Of zullen die klein blijven? Allemaal vragen die ik wel eens aan mezelf heb gesteld en geen antwoord op krijg. Dat hoeft ook niet meer, mag de vraag wel stellen. Maar één ding weet ik zeker, het is daar mooier dan hier beneden. En die troost mogen we meegeven aan mensen hier op aarde. Daarboven is het mooier. Niet om vroom te zijn, maar omdat we u willen dienen met heel ons hart, Heren. En het zo vaak mislukt. En we worden opgeslokt door alles van deze aarde. En dat geldt ook voor uw dienaren, Heren, niet minder voor hen. Misschien nog wel meer. Heren, maar vanmorgen hebt u uw woord geopend en ons vertroost met de woorden. En hebt ook Job uiteindelijk vertroost aan het einde van zijn leven, alles dubbel. En u hebt uw zoon, Heren, vertroost door hem op te nemen. En hij mag nu samen daar met u zitten aan uw rechterhand. Heren, wat bijzonder. En straks zal die drie enige God weer in de troon zitten. En dan zal het water uit die troon stromen, zegt de Openbaringen. En dan zal die drie weer één zijn, zoals ik Israël zeg, dat het een één ene God is. En ze hebben gelijk, Heren. Help ons toch in het leven van elke dag. En geef dat als we weer teruggaan naar huis, dat we het boek Job nog eens goed zullen doorlezen. En dat we u ervoor danken, Heren, dat u in ons leven bent gekomen. Heren, dat hier toch niemand zit die u niet kent, Heren, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat we niet doorleven zonder u, dat kan niet, Heren, dat kan niet. En dat bidden we ook, Heren, niet omdat we dat verdienen. Maar we bidden om uw genade. Ook voor de kerkenraad, Heren, zware taak. Het zijn ook maar mensen, zondige mensen. Maar ze moeten wel het werk doen en ze doen het in uw kracht. Heren, geef hen ook de kracht als het moeilijk is, in de moeilijke periode. Als het makkelijk is, zijn ook makkelijke perioden dat je naar goede bezoeken gaat. Maar soms zijn het ook bezoeken dat je lood in je schoenen hebt. En dan is het enige gebed dat u, ja Heer, help toch, want ik heb geen woorden in mezelf, dan is zwijgen soms beter. Heer, help zo de broeders, help ook de predikant verbonden aan deze kerk, Heer, en wil met deze wereld zijn. Bekeer nog, Heer, dat bidden we u alles uit genade, in vergeving van schuld en zonde om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 72 en daarvan het zesde vers en ook het elfde vers. Ik noem nu Psalm 72 vers 6 en vers 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u en jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede. Amen.